sein Werk erschaffen.
Ons luister vandag na die evangelie, soos dit na ons toekom, en die gelykenis van die verlore seun, of die verlore seuns. En ek het gedink, ek sal specifiek focus op vers 21 tot 24, die gesprek van die pa met sy jongste seun, en vers 29 tot 32, die gesprek met sy oudste seun. Vers 21, die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee een ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hier die seun van my was dood en het weer levendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En dan vanaf vers 29, maar toen die oudste seun nie wou binnengaan nie, en sy vader gaan uit en smeek hom, hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hier die seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer levendig geword, en hy was verlore en is gevind. In antwoord op die preeksingel skrifberuiming 24 vers 2 en 3, so we'll sing skrifberuiming 24 vers 2 en 3, and this is a song about God having accepted us as his children by free grace, by his love. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus, ek wil hierdie keer een skilderij wys, wat die bekende skilder Rembrandt van hierdie gelykenis gemaak het, en dit is hierdie skilderij, en ek denk dat hy heel mooi die essentie van die gelijkenis daarin verbeeld het. Je sien bijvoorbeeld die erbarming van die vader, wat van sy gezicht afstraal, sy kop effens gebuig, en sy lichaam buig voor en toe, naar sy seun, wat voor hom kniel. Je voelt die ontferming van sy handen op die rug van sy seun. Nie afwerend nie, maar oop. Liefdevol, verwelkomend. Hy sluit om in sy hart. En dan sien jy die nederige houding van die jong seun. Hy het niks om vir sy pa aan te bied nie. Hy het huilend voor sy vader op sy knieën geval. Hy pleit net op sy genade. En jy sien hoe haveloos hy gekleed is. En lompe, geskeur, vieslik. Die een skoen wat hy nog het is nog stukkend ook. Nou, hierdie skilderij is een prachtige uitbeelding van die gelykenis. As iemand dit later nog wil bekijken, dan is jy welkom. Want hierdie gelykenis wys vir ons die oorvloedige, oorweldigende genade van God die Vader vir ons, sondaars. Dis hoe God sondaars ontvang, vergifnis skenk en lewend maak. En dis hoe jy die vergifnis ontvang, deur terug te keer na God met 'n ootmoedige houding. En dis ook hoe baie mense hierdie gelykenis onthou. Wat 'n gemors jy ook maar van jou lewe gemaak het, daar is bevryding, vergifnis, herstel by God. Keer terug na hom. Want het is ook een oproep om naar God terug te gaan. En dit is precies die missie van Jezus op aarde. Hij zoekt verlorenes op en hij het gekom om zondaars te redden. Maar broers en zusters, dit is nog maar net die eerste deel van die gelijkenis. Daar is nog iets. Die gelijkenis hou niet op na vers 24 nu. Dit zou al klaar een prachtige verhaal geweest zijn. Daarna wordt een feestmaal gehouden. Daar is groot vreugde omdat die zondaar teruggekeerd is. En als die gelijkenis hier zou geëindigd, dan zou dit eigenlijk een herhaling geweest zijn van die eerste twee gelijkenissen wat Jezus in Lucas 15 vertelt. Die verloren schaap en die verloren penning. Maar daar is meer. Je kan het ook in die schilderij zien, ook weer heel mooi verbeeld. Want aan die kant staat nog een man. En daar valt ook licht op zijn gezicht, op zijn handen, op zijn mantel. En dit is de uitbeelding van die tweede deel van die gelijkenis, die oudste broer. En ik wil vandaag die evangelie verkondigen vanuit hier die hele gelijkenis. Die eerste deel over de jongste zoon en die tweede deel over die oudste zoon. En die thema van die preek is dan ontvang die liefde van die vader. Ontvang die liefde van die vader. En die eerste gedeelte, zijn liefde voor verkwistende zondaars is buitensporig. En die tweede, hij roept zelf ingenomen zondaars om in die feestvreugde te deel. Dus zijn liefde voor verkwistende zondaars is buitensporig. En hij roept zelf ingenomen zondaars om in die feestvreugde te deel. Nou, voor die preek heb ik twee punten in die gelijkenis gekies om op te focussen, want die gelijkenis is nogal groot. En ik focus op die reactie van die vader op die woorden van de jongste zoon en van die oudste zoon. En beide wijs zijn groot liefde voor zondaars. Albei is zondaars. Die jongste zoon zondig op een baie zichtbare manier. Dit is schokkend, hoe respectloos hij optree. Ons beseft dit ook niet, maar in die oosterse cultuur was dit meer als lomp. Dit was beledigend om zij deel van die erfenis te vragen, terwijl zijn pa nog aan die leven was. Hij zei eindelijk, pa, ik wens dat jij dood was en ik zoek net jouw geld. Dat is wat hij zei. Hij zei pa niet als een mens met een hart gezien niet. Hem ook niet gerespecteerd, maar hij ziet hem net als een ATM. Zijn verlangen is op hemzelf gericht. Niet op een verhouding met zijn pa niet. Hij heeft alle culturele normen oortree en zijn pa volstrekt niet geëerd. Nie. En die snaakse is, zijn pa laat het toe. Hij kopt zijn zoon niet uit die huis niet en verwijdert zijn naam uit die testament niet. Ja, hij geeft erom de helft van zijn bezit. En ondergaan daarmee die smaad wat ze zien op hem laai. En als je daar ook denkt, dit is hoe ons als zondaars allemaal optreden. Ons zoekt niet God niet. En wil hem niet gehoorzaam niet, maar ons gebruikt wel Gods schepping, ons lichaam, taal, woorden, zuurstof, kos, die grondstoffen en alle moeilijkheden wat God in die schepping geleerd. Ons zoekt niet God nu. En in die gelijkenis beschrijft Jezus bijna nauwkeurig hoe mensen God verwerpen en onteer. En ook wat dit opleven. De jongste zoon zijn leven lijkt voor hem bijna lekker. Maar hij eindigt met leer handen. Zonder vrienden, met een leer maag. Met lompen aan zijn lichaam. Totaal ontredderd en hopeloos. De zoon van die rijk boer, het diep geval en een boemelaar geworden. De eerste deel van die gelijkenis beschrijft dus heel mooi wat zonde is. Dat een mens niet zonder God kan leven nie. En dat wanneer dit tot bekering van die hart leidt, God die zonde met groot liefde ontvangt. Nou, die verhaal van de jongste zoon is een baie uitgebreide beschrijving. Maar ik denk toch, die focus is op die liefde van die vader. Want dit is verrassend. als sy seun sy pa so vernederend behandel het, wat sou jy verwag? As, misschien 1 jaar of 2 jaar later, wat sal sy pa maak, as die seun met die ster tussen sy bene terugkeer? Wie sou verbaas wees, as die pa sou gesê het, gaan weg, jy het my dood gewens en my geld gevat, wat soek jy nog hier? Ek ken jou nie meer nie. En hy het nie nodig gehad om self nog maar met sy seun te praat nie, hy kon net even sy knegte gestuur het en die ouwe op straat gegooid het, by die hek, hup, weg. Ja, dit sou kom. Maar Jezus wys in sy lewe en sterwe, sy sterwe aan die kruis, die oorvloedige liefde van God die Vader. Dit is die ander betekenis van die woord prodigal. Zo word die gelijkenis in Engels genoemd, the prodigal son. Aan die ene kant is het extravagant, buitensporig, verkwistend, dit is wat die jongste seun gedoen het. Maar dit is ook oorvloedig, baie meer as wat ons verwag het, die liefde van die vader. Die jongste seun het gedink, as ek maar net 'n dagloner kan wees, dan is ek tevrede, meer verdien ek nie. Dit sou nog die beste wees vir my. Dis die minimum ook. Dis genoeg, dan leef ek daarom. Ek sal werk vir die rest van my lewe. Dis beter as om in die riool te leef. Maar sy pa gee vir hom die klere en die posisie van die seun terug. Sy respekloose gedrag word nie meer teen hom gehou nie. Daar is volledige vergeving. Want die pa sê ook nie, nou ja, oké, ek sal jou terugvat, jy mag in my huis woon, maar ons onthou wat jy gedoen het. En hy word dan als 'n tweederangs minderwaardige seun beskou vir die rest van sy lewe. Nee, hy doen dit nie. Hy behandel sy seun nie als 'n nietswaardige persoon nie. Hierdie seun word volledig herstel in sy posisie als seun. Die beste kleed word gehaal, hy kry weer skoene, en hy kry 'n ring aan sy hand, en 'n ring beteken bevoegdheid om besluiten te neem. 'n ring is gebruik vir die vastmaak van contracten. En er word 'n groot feestmaal gehou, om sy terugkeer te vier. Hy was dood, en hy het weer levend geword. Die vader kan sy vreugde nie bedwing nie. Sy liefde ken geen grense nie. En dit is wat we ons vandag ook weer sien aan die tafel van Christus. God is ongelooflik oordadig vir sondaars, en sy liefde vir sondaars. Jezus het naar die aarde toe gekom, en mens geword om sy lewe te gee, zodat ons weer seuns en dogters van God mag wees. Volledig aanvaar, herstel in die hoë posisie van kinders van God, konings en koninginne oor die skepping. Vier dus die fees van Gods liefde en Gods vreugde oor die redding van sondaars. En dan die tweede gedeelte, hy roep self ingenome sondaars om in die feesvreugde te deel. In die gelijkenis word die gelijkenis van die verlore seun genoem, the prodigal son, enkelvoud. Maar daar is 2 broers. En as jy weer na die skilderij van Rembrandt kyk, is die vader en die jongseun opvallend. Ek sal dit net weer hier so wys. Rembrandt werk dikwijls met lig. En die kollig is op die vader en die seun natuurlijk. Maar aan die kant zie je dan nog 'n man staan. En daar val ook lig op sy gezicht, op sy handen, op sy kleed. En die oudste seun is daar die man. Hy is gekleed soos sy pa. Maar kyk na die afstand tussen hom en sy broer. Fysische afstand en emotionele afstand. Hy staan aan die kant, hy kyk misprysend, sy arms oor mekaar. Sy hart is duidelik toe. Uit die hoogte kyk hy neer op sy broer en sy pa. Nou, maar dis precies wat die gelijkenis vir ons sê. Want die reaksie van die ouwe broer spreek boekdele. Toe die oudste broer hoor van die fees wat aan die gang was, het hy kwaad geword. Kwaad! En hy wou nie binnengaan nie. Sy vader gaan toen uit en smeek hom. Maar hoor sy antwoord. Kyk, ek doe nie so baie jare. Ek het nooit u gebod oortree nie. Vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Kom ons denk daaroor. Hoekom is dit moontlik dat iemand kwaad word oor ander se goedheid? Hy is nie net kwaad vir sy broer nie, hy maak sy pa verwyte. Sy pa mors sy geld en 'n vetgemaakte kalf op die broer wat het nie verdien het nie. Sy woede rig eintlik sy woede teen sy pa. Nog nooit het ek iets gekry om met my vriende partytjie te hou nie. Dus die oudste seun het braaf by die huis gebly, die plaas beheer, hard gewerk, vir jare. Hy is ook 'n seun. En hy sal die meeste van die plaas besit as sy pa sterf. Eindelik is die res van alles wat oor is nou, nadat die seun sy deel gevat het, is syne. Maar hierdie oudste seun gedra hom soos 'n dagloner. Hy denk hy het 'n beloning verdien. Wat 'n beloning? Hy wil fees vier met sy vriende. Hy soek dus ook nie sy pa nie. Net sy jongste broer, soek hy net die pa se besit, maar hy is nie lief vir sy pa nie. En nou ontdek ons, daar is twee verlore seuns, maar ons sien dit nie altyd raak nie. Die sonde van die jongste broer is vir almal duidelik, maar die oudste seun het geen liefde vir sy pa nie. Hy soek net sy besit om dit vir homself te geniet. Hy is ook 'n sondaar, net soveel soos die jongste broer, maar net op 'n ander manier. Sy sonde is nie openbaar nie, dis onsigbaar, dis in sy hart weggesteek. As hy nie sy mond sou oopgemaak het nie, sou ons nie geweet het hoe verlore hy was nie. Nou, hoekom word hy kwaad oor die feesvreugde oor sy jonge broer? As daar iemand in die huis is wat 'n fees verdien het, vir wie vetgemaakte kalf geslag moet word, dan is het ek, sê hy. Ek het hard gewerk. Ek het by die huis gebly. Altyd gehoorsaam. Maar ek kry nie 'n fees nie. En nou het ons gekom by die rede hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel het. Hy vertel 3 gelykenisse in Lukas 15. Gelykenis van die verlore skaap, die verlore penning en die verlore seuns. En die aanleiding daarvoor, lees jy in vers 1 en 2, is die verwyte wat die fariseers en skrifgeleerdes gemaak het. Hy ontvang sondaars en eet met hulle. Die 3 gelykenisse is Jesus se antwoord op die beskuldigings. Die eerste 2 gelykenisse in Lukas 15 gaan oor Gods vreugde oor verlore sondaars, wat hy soek en vind en red. En dit gebeur wanneer sondaars in bekering na Jesus toekom. Maar nou die derde gelykenis is langer, en die fariseërs is nou deel van die verhaal. Hulle is die oudste seun. Jy herken die beskuldigings van die fariseërs. U ontvang sondaars en eet met hulle. Jy ken hulle beskuldigings en die verwyte wat die oudste seun tot sy pa rig. Die fariseërs verwag erkenning en eerbetoon vanweë hulle gehoorsaamheid aan die wet van Moses. Die jongste seun is die tollenaars en die sondaars wat na Jesus toekom. Hulle het niks verdien nie, net die oordeel. Nou, vir my mag die gelykenis eindelijk maar ophou na vers 24. Dan is het een prachtige, positieve verhaal, inspirerend. Dit is vir my voldoende goeie nuus. Maar die gelykenis gaan aan. Die genade van God roept spanning op, weerstand, verzet. Gelykenisse is nie gemoedelike stories nie. Onthou, Jesus het juist begin praat in gelykenisse, omdat hy deur Israel verwerp is. Ons kan makkelijk identificeren met die jongste seun. Dat is redding voor slechte zondaars. Geen zonde is te groot voor die genade van God nu. Maar zonde is niet net aan die oppervlakte, aan die buitenkant nu. Het is niet net zondige daden waarvan allemaal kan zien, dit is verkeerd nu. Zonde is diep in ons harten weggesteek. Maar dit komt naar buiten toe. Als ons die genade van God in zijn volle kracht zien. Die boodschap van genade, hoe mooi ook, roept weerstand op in ons zondige hart. Hij verdient niet Godse genade niet. Zij behoort niet Godse liefde te ontvangen niet. Hoe kom word jij in die kolleg geplaatst? Wat van mij is echt niet belangrijk niet. Het echt niet bij je meer van God gedoen niet. Die oudste zoon benader God zoals een arbeider een werkgever benader. Ik heb de beloning verdiend. Hij ziet een verhouding tot God in termen van performance. God moet hem belonen. Maar hij zoekt net Godse beloning, niet zijn liefde en zijn vaderhart niet. Die zonde van de jongste zoon was blatant en het afstand geschept tussen hem en zijn vader. Fysisch, hij had naar het buitenland vertrekt. Maar zie jij dat die zonde van die oudste zoon hem keer om die liefde van die vader te ontvangen. Hoewel hij bij die huis gebleid, is die afstand tussen hem en zijn pa eindelijk groter. Want kijk maar hoe hij reageert. Hij is kwaad geworden en wou niet binnengaan nu. Die hoogmoed wat hier die zonde in zijn hart weggesteekt heeft, is gevaarlijker als die zonde van de jongste zoon. Hij wil niet deel in die vreugde van die vader over die redding van verloren zondaars. Godse vreugde over verloren zondaars wat gered wordt. En daarom staan hij buitenkant. Hoewel hij altijd na bij zijn pa was en bij die huis gebleven. Nou, ons hoort niet die einde van die verhaal niet. Wat het die broer, die oude broer op die oude einde besluit, ons weet niet. Die gelijkenis is open-ended, het open einde. En zo is hier die gelijkenis een appel van Jezus, wat hij tot die arrogante fariseeërs richt. En dit is ook een oproep aan ons. Dit moet ons aan die denk zetten. Hoe kijk ik naar God? Verwacht ik van hem erkenning van alles wat ik voor God, voor zijn kerk, voor zijn koninkrijk gedoen heb? Die offers wat ik breng, mijn toewijding, mijn dienst, tijd. Hoe ontvang ik die genade van God? Die houding van ons hart zal wijzen in onze reactie. Als ons voelt dat ons minder krijgt als dat ons verdient. En als een ander meer krijgt als wat ons denkt dat hij of zij verdient. Die hart van die oudste zoon wijst in zijn reactie op die jonge broer. En zo zal ook ons hart zichtbaar worden in onze reactie op andere lidmaten in die gemeente. En in onze reactie op die vreugde, op die bekering van andere zondaars. Wie getref is door die liefde van God. Wie dankbaar is dat hij zelf uit zijn zonde gered is, zal daarna verlangen dat andere mensen ook gered worden. Zondaars wat gered is, zoekt die redding van andere zondaars. Maar mensen wat zelf op hunzelf gericht is en denken hulpverdiensten is iets waard, zal daar die mensen, die zondaars, op een armslengte afstand houden. Dan is daar geen vreugde over die bekering van zondaars niet. Net een gemeente wat zelf overweldig is door die buitensporige liefde van God, zal in beweging komen om die evangelie bekend te maken. Zodat nog mensen, wat in ons oor slechter lijkt als ons, gered mag worden. Als ons onze absolute afhankelijkheid van Jezus ontdekt, zoek ons die vreugde voor die redding van andere zondaars. Dan zien we onszelf als medezondaars. En kijk ons niet misprijzend neer op hen. En zo broers en zusters, die offer van Christus aan die kruis moet alle trots uit ons hart verdrijven. Solank ons na ons eie prestasie kyk en iets terugverwag, het ons nie die regte verhouding met God nie. Dan is ons net so ver verwyder van God se hart as enige mens wat 'n goddelose lewe leef en sigbare sondes doen. Die gelykenis het 'n oop einde en is opsetlik. Ons moet luister na hierdie gelykenis van die buitensporige liefde van God vir sondaars en in nederige bekering na hom toe kom. Oor en oor. Deel in die vreugde van God oor verlore sondaars wat gered word. Die trots en die haat van die fariseërs het gelei tot die kruisiging van Christus. So groot was hulle haat en hulle verzet teen Gods onverdiende genade, dat hulle sy seun gekruisig het. Maar, deur die genade van God, kan ook die oudste seun gered word. Later het trotse fariseërs tot bekering gekom, en was hulle deel van die eerste christelike gemeente in Jerusalem. In die hele gelykenis is die liefde van die Vader oorweldigend. Hy soek albei sy verlore seuns. En daarom gaan die Vader ook naar die oudste seun toe, naar buiten. Want vers 28 kan jy eindelijk ook as 'n vernedering van die Vader sien, soos wat hy op die uitkyk gestaan het om sy jongste seun te verwelkom en na hom toe gehardloop het. So sien jy dat hy ook in beweging kom om die oudste seun te soek. Sy Vader, gaan toe uit en smeek hom. Ook sy oudste seun het die pa nie gerespekteer nie. En dan kom die Vader na hom toe om hom te smeek. Die Vader verlaat die fees vir 'n moment om met sy oudste seun te gaan praat. Hy soek ook sy hart. Sien jy die diepte van die liefde van die Vader? So soek God die hart van sondaars, ook van die trotse sondaars wat hom afwys. En toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is jou. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hier die broer van jou was dood, en het weer levendig geword, en hy was verlore en is gevind. Dus ook die pa, ook die seun wat sy pa nie lief gehad het nie, en wat sy broer nie lief gehad het nie, word deur die vaderse liefde getrek. En selfs hy mag hoor, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Geloof dan die evangelie, en deel in die liefde van die Vader. Amen. Ons gaan nou voorberei op die viering van die nagmaal deur die formulier te lees. We will now prepare for the celebration of the Lord's Supper by reading the form. En ons lees die kort formulier op bladsy 30 van die boekie. And if you want, you might be able to read along in 1 Corinthians 11, verse 23 to 29, which is the first passage that is quoted in this form. 1 Corinthians 11, verse 23 to 29. Gemeente van ons Heer Jesus Christus. Die apostel Paulus beskryft die instelling van die heilige nagmaal deur ons Heer Jesus Christus soos volg. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwijls als julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwijls as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Om tot versterking van ons geloof die nagmaal te kan hou, is dit nodig dat ons onszelf vooraf reg sal onderzoek. Daarom moet ons nadenken oor ons sonde en vervloeking, zodat ons een afkeer krijg van onszelf en ons met diepe berouw voor God verootmoedig. So just to summarize, that in order to prepare for the Lord's Supper, we need to examine our hearts, whether we do not live in sin and and deny Christ, basically. But we need to, so that we prevent ourselves from profaning the blood and the body of Christ when we eat and drink it. So die selfbeproeving, ons moet onszelf onderzoeken of ons die vaste belofte van God geloof, dat al ons sondes ons slechts op grond van die leiding en dood van Jezus Christus vergewe is, en dat die gerechtigheid van Christus so volmaak in ons geskenk is, alsof ons self vir al ons sondes betaal het en gerechtvaardig is. Ons moet ons gewetens onderzoek, of ons van voorneme is om van nou af met ons hele leven uit ware dankbaarheid God te dien en oprecht voor hom te leven. Ons moet ook onszelf onderzoek of ons ernstig van voorneme is om oprecht alle vijandskap, haat en afgunst te laat vaar en van nou af in liefde en vrede met ons naaste te lewe. Almal wat uit genade van die Heilige Gees bedroef is oor hulle sondes en begeer om teen hulle ongeloof te stry en volgens die gebooie van God te lewe, sal God sekerlik in genade aanneem en aan die tafel van sy Seun Jesus Christus ontvang. Daarom mag ons heeltemal seker daarvan wees dat geen sonde of zwakheid wat teen ons wil en ons oorgebly het, kan verhinder dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse voedsel en drank nie. Maar allemaal wat nie oprecht bedroef is oor hulle ongerechtigheid en hulle nie van hulle sondes wil bekeer nie, aan hulle verkondig ons dat hulle geen deel aan die rijk van Christus het nie. Ons vermaan hulle om die nagmaal van die Here nie te gebruik nie, anders vererger hulle hul oordeel. So, to summarize, it's all about repentance. Do you truly repent from your sin and turn away from them and embrace Christ in faith? Or do you love your sin so much that you keep going with it? And then you deny Christ. And then you eat and drink yourself a judgment. So this is a call to truly repent of our sins. Christus beveel ons om hierdie maaltijd tot sy gedagtenis te vieren. Daarom gedenk ons dat ons Heer Jezus Christus door die Vader naar hierdie wereld gestuur is, dat hy ware mens geword het en als sonderlose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraaid. Ons herdenk dat die las van die sonde en van die toorn van God hom van angst bloed laat zweet het in Getsemane. Daar het hy hom laat boei om ons vry te maak. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons voor God vrygespreek kan word. Hy het sy lichaam aan die kruis laat spyker, om so ons vervloeking op hom te laai, om ons en om ons met sy seën te vervul. God het hom verlaat, sodat ons nooit weer door God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die nieuwe verbond vir ewig bekrachtig, toe hy gesê het, dit is volbring. So when we celebrate the Lord's Supper, we remember, we focus on the work of Jesus in our place, that he took our place under the judgment of God. Being innocent, he took the sins of those who are guilty on himself. And he took away the curse that was on us because of sin, and he replaced it with God's blessing. And at the end, he ensured us, it is finished. So now we know for sure that he truly paid for all our sins in full. Die versekering, so dikwels as wat ons nou hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, word hierdie tekens een onmiskenbare versekering van Christus' hartelike liefde en trou. Hy het sy lichaam aan die kruis en die dood gegee en sy bloed gestort om ons hongerige en dorstige siele met sy gekruisigde lichaam en uitgestorte bloed tot die eeuwige lewe te voed en te verkwik. Dit is so seker soos die brood en wijn wat ons hier tot sy gedagtenis eet en drink. Christus het ook deur sy lyding en sterwe die lewendmakende gees van God vir ons verwerp. Deur die gees kan ons in ware gemeenskap met hom lewe en in al sy rykdom deel. Ons word ook deur dieselfde gees as lede van een lichaam in ware broederlike liefde saamgebind. Soos die apostel Paulus sê, omdat dit een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Daarom moet ons allemaal wat die ware geloof in Christus ingelijf is, ter wille van Christus, wat ons eerste so uitnemend lief gehad het, saam een lichaam wees. Ons moet het met woord en daad aan mekaar bewys. So the Lord's Supper also gives us the assurance, because we received visible signs of Jesus' body and blood, these are the guarantees that Jesus truly shed his blood in our place, and that he gave his body to be crucified, to feed us for eternal life. And so as certain as we see the bread broken and we drink the wine, so certain may we know that he truly gave to us salvation through his sacrifice. And then also the form says that Jesus earned the life-giving spirit of God. And he is the secret of the church, you can say. He unites us in unity. And he gives us love for each other. Verwachting van Jezus' wederkomst. Christus het ons gebied om die nagmaal te vieren totdat hij komt. Ons geniet aan die tafel een voorsmaak van die oorvloedige vreugde wat hij ons beloofd heeft. Ons zien met groot verlangen uit naar zijn verschijning in heerlijkheid, naar die bruiloftsmaal van die lam, wanneer hij die wijn met ons samen met ons zal drinken in die koninkrijk van zijn vader. Laat ons daarom blij wees en ons vreugde wijs en hom die eer gee, want die bruiloft van die lam kom. So the Lord's Supper is also has a perspective of the return of Jesus, the wedding feast of the Lamb, and that is what we are expecting, and it is also a guarantee that this wedding feast will come. And by celebrating the Lord's Supper, we look forward to that great wedding feast when our salvation will be complete. Laat ons nou om dit alles te verkrijgen ons voor God verootmoedig en om met ware geloof om zij genade aanroep. Let us pray together to receive what Christ has promised us in the Lord's Supper. Barmhartige God en Vader, ons dank u van harte dat u uw enige gebore seun as offer vir ons sondes en tot hemelse spys en drank gegee het. Ons bid u, gee in hierdie nagmaal deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons harte, om ons al meer met 'n vaste vertroue aan uw seun Jesus Christus oor te gee. Gee dat ons met hom die hemelse brood gevoed word en nie meer in ons sondes lewe nie, maar hy in ons en ons in hom. Laat ons so waarlik deel hê aan die eeuwige en nuwe verbond van genade, sonder om te twyfel dat u eeuwig ons genadige Vader is. Laat ons vast vertrou dat u ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat u ons as uw geliefde kinders en erfgename met al die nodige na lichaam en siel sal verzorg. Skenk ons uw genade, om blymoedig ons kruis op te neem, onszelf te verloon en ons heiland te belei, en onder alle droefheid vol vertrouwen ons Heere Jezus uit die hemel te blijven wacht. Hij wat ons sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijkte lichaam gelijk zal maken en ons tot in eeuwigheid bij ons zal nemen. Ons Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons skulde, sodat ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl die tafel gereed gemaakt wordt, zing ons Psalm 116, vers 5 en 7. U hebt mij die ziel van die dood bevrij, u plaatst ons op die pad van die leven. En bij die kelk van heil zal ik zijn naam vermelden. Dus nou ook weer een mooie verwijzing naar die nachtmaal eindelijk. Dus ons zing dit samen. En so in preparation for the Lord's Supper, while the table is being prepared, we sing Psalm 116, vers 5 en 7. En dan wil ik daarna allemaal nooit wat gerechtig is om nagmaal te vieren, om naar die tafel te komen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heer Jesus Christus verbreek is tot een volkome verzoening van al ons sondes. Die drinkbeker van dankzegging, wat ons met dankzegging sien, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heer Jesus Christus vergiet is tot de volkome verzoening van al ons zondes. I want to read two passages at the table, so about the love of God. First one is Ephesians 2, verse 1 to 7. Ik wil graag twee gedeeltes lezen over die liefde van God. En die gedeelte wat ons aan hierdie tafel lees is Ephesians 2, vers 1 tot 7. En julle het hy levend gemaakt, wat dood was door die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die owerste van die macht van die lucht, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, want wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature, kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. Ook toe ons dood was door die misdade, levend gemaakt, saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek. En saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, zodat hy in die eeuwen wat kom, kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade, in goede tierenheid door ons, in Christus Jezus. Dat is nou saam zing, Schriftrijming 75, vers 2. So let's sing together, Scripture Hymn 75, verse 2. Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heer Jesus Christus verbreek is tot een volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heer Jesus Christus vergiet is tot de volkome verzoening van al ons zondes. Het vierde gedeelte wat ik wil lees is Efesiërs 3, stuk 3, vers 14 tot 19. Het is een gebed dat ons die diepte van Godse liefde zal herkennen. Om hierdie rede buig ik mijn knieën voor die Vader van onze Heer Jezus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde zijn naam ontvangt, dat hij aan jullie mag geven, naar die rijkdom van zijn heerlijkheid, om met kracht versterkt te worden door zijn geest in die innerlijke mens, zodat Christus door die geloof in jullie harten kan wonen, jullie wat in die liefde geworteld en gegrond is, en jullie in staat kan wees om samen met al die heiligen ten volle te begrijpen wat die breedte, lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te kennen, wat die kennis oortreft, zodat jullie vervuld kan worden tot al die volheid van God. En dan zing ons ook daar die gebed, schriftberijming 75 vers 3. So this is the same prayer that we just read. We are now singing it and asking God that he would make us grow in the same way. Geliefdes in die Here, aangezien die Here ons siele nou aan sy tafel gevoed het, laat ons allemaal saam sy naam met dankbaarheid prijs en in ons harte soos volg sê. En ek wil nou die lofverheffing lees in Efesiërs 3 vers 20 en 21. En dan sing ons, dan antwoord ons daarop, skrifverruiming 75 vers 4, wat ook die lofverheffing self is. Ons sing ons dit ook. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlijkheid in die gemeente, in Christus Jezus, deur alle geslachten, tot in eeuwigheid. Amen. Let us now saam bid. Let us pray God. Well, let us thank God in our prayer. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons aan hierdie tafel van ons Heer Jezus Christus van die brood kon eet en uit die beker kon drink. So het ons die dood van ons Heer as die enigste grondslag van ons heil verkondig. Ons loof u, omdat ons deur die Heilige Gees geniet het van die vreugde van die gemeenskap met uw Seun, sowel as met mekaar. Ons vra u, gee dat ons in ons geloof gesterkt door hierdie nagmaal vruchte van dankbaarheid voortbreng. Laat ons ook in ons hele leven hartelike liefde betoon aan u en aan mekaar. Gee dat ons met volharding die wederkomst van ons heiland verwag. Hy wat beloof het, dat hy die vrucht van die wijnstok weer saam met ons in sy koninkrijk sal drink. Lord, we thank you that we could celebrate the Lord's Supper together. That we could proclaim the death of our Lord Jesus Christ as the only ground of our salvation. And now we pray that you work in us with your Holy Spirit so that we grow closer to your Son Jesus Christ and that we also grow closer to each other in love. Help us, Lord, to show love to each other and help us to expect your return when you will drink the fruit of the vine again with us in the kingdom of your Father. Vader in die hemel, ons dank u dat ons uw woord kon hoor en dat uw liefde zo verrassend diep is. U zoekt zondaars. U gaat zoek ons nadat ons van u af weggehardloop het. U stort uw liefde uit op de jongste zoon, mensen wat openlijk u verwerpen in zonde lief. U soek hulle en trek van hulle terug en red hulle. Ons prijs uw naam en ons dank u voor die redding wat u voor ons gee. Ons het ook uw liefde gezien voor die oudste zoon, wie ze zondes diep in zijn hart weggesteek was. Ook hulle trek u in liefde. U het alle zondaars vandaag geroep om uw liefde te aanvaarden en in bekering naar u toe te komen. Help ons, Heere, om dit te doen. Om aan uw woord gehoor te gee. Heer, ons dankie vir die vreugdes wat u in ons midde gee. Ons dankie vir lidmate wat hulle verjaarsdag kon vier, Suster Anja en oom Dirk Beiker, wat hulle verjaar het hierdie week. Ons dankie, Here, vir hulle geloof, hulle liefde, hulle toewyding. Ons dankie dat u hulle God en Vader is. En ons wil bid, Here, dat u ook in die nieuwe jaar hulle die vreugde sal gee, dat hulle met u mag wandel, en dat hulle by Christus mag behoort, en dat hulle deel van die gemeente mag wees. Maak hulle vrugbaar, gee hulle vreugde in hulle leven. Ons dank u ook vir die huweliksherdenking van oom Dirk en Tannie Lorraine. Dank u vir hulle trou, dank u dat u hulle de moeilike tye in hulle leven gedraaid. U is hulle God, trouw en liefdevol. U is hulle skuilplek. Sien hulle so, dat hulle in afhankelijkheid mag aangaan, en saam sal aanhou om uit genade te leef. Sien hulle en maak hulle tot een sien vir ander. Ons bid ook vir oom Paul, wat die eredienste nie by kan woon nie, en ook nie by die nachtmaal kan wees nie. Heere, ons bid dat u hom ook in geloof sal laat groei, dat u hom sal vashou, dat u hom in geloof sal het onthou dat hy deel is van uw lichaam. En gee ook, Heere, dat hy in geloof vashou aan Christus en al sy gaves en weldade sal aangryp. Help hom in geloof te leef en om altyd na u op te sien vir hulp, vir krag, vir vreugde. Wees by hom en sien hom saam met sy vrou. Heer, ons wil bid vir ons klasseskerk. Ons dank u dat Westbank die beroeping oorweeg en beplan van proponent Jaco de Beer. Ons dankie vir die tyd wat hy in hulle midde al kon gewerk het, dat het vrugbaar was. En ons bid, Heere, dat u die kerk sal voorsien van een predikant, wat in hulle midde kan werk en leiding kan gee, saam met die ouderlinge. Omdat hulle al so lang sonder een predikant is, sê dit dat hulle geïnstitueer het. Wees by hulle, laat hulle groei in liefde en kennis en vryheid en ook in vreugde oor hulle verlossing. Ons bid, Heere, vir dominee Karl van Wyk, omdat sy vroue beroerte gehad het. Ons bid, Heere, dat u uw hand vol seën en beskerming oor haar sal uitstrek. Wil u by haar wees? En Heere, ons bid dat as het in u wil mag bestaan, dat sy bereid om al beter mag word. Wil u haar weer teruggee aan haar gezin en haar man? En wil hulle onder alle omstandighede die geloof gee om aan u vast te hou, om alle hoop en vreugde by u te soek, omdat in sulke situaties een mens een anker nodig het en hoop. En ons dank u, Heere, dat u dit gee, dat u self die anker is. Laat hulle dit dan ook mag vasthou. Ons bid dit vooral vir dominee Karl, vir hulle kinders, ook vir die gemeente. Wees by hulle, Heere, en sien hulle. Ons dank u saam met die gemeente van Bellville, dat dominee Bruintjes sy werk in die gemeente kan voortzet. En ons bid dat u dit sal sien. En dat u die gemeente verder sal het groei. En dat u ook die dinge wat hulle doen om die evangelie te versprei, soos in Robertson, sal sien. En dat u hom en sy gesin rijkelijk sal sien en vrugbaar sal maak, zodat hy daarmee mag aangaan. Ons bid vir die gemeentes in Belhar en Leiden en ook Westbank, wat leef in een gebied van armoede, vol met bende geweld. En hulle, ons bid, Heere, dat u hulle sal het vaststaan, dat u hulle harte sal vervul met die liefde van Christus en ook die hoop wat u in uw woord gegee het oor uw koninkrijk en oor die kracht wat u het om mensen tot bekering te brengen en ook uit bende geweld en uit bendes te red. U is daartoe in staat. Heere, laat ook in hulle gemeenschappen die evangelie verspreid wordt. En maak die gemeente daartoe bereid en vol vuur om dit vol vuur te doen. Sien hulle met uw Heilige Geest. En ons bid dat die evangelie vrucht draai, geloof, bekering en ook volwassenheid van geloof. Heer, ons bid al hierdie dingen met dankbaarheid. Op grond van uw liefde en genade, wat u zo rijkelijk voor ons uitgestort hebt. In Christus Jezus, uw Zoon. In zijn naam bid ons. Amen. Ons gaan nou als verloste mensen naar die wet van God luister, zodat ons weer mag onthouden hoe ons die Heere kan eer en ons naaste kan lief. En daarom lees ons nou Exodus 20. Toe het God al hierdie woorden gespreek en gesê, ek is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid het. Je mag geen ander gode voor mij aangezicht heen nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuigen en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mijn geboeien onderhoud. Je mag die naam van die Heere jou God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laten blijven. Nie. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van Yahweh jouw God. Dan mag jij geen werk doen, nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is niet. Want in 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien en het geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jou daar verlengd mag worden in die land waar die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breek, nie. Je mag niet stil, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreek, nie. Je mag niet jou naaste sy huis begeer nie. Je mag niet jou naaste sy vrou begeer nie. Of sy dienstknecht, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan sing ons nou saam, Psalm 119 vers 14. Allemaal wat die liefde van God ontvang het sy wet lief, en nou wandel ons in die ruimte. So let's sing Psalm 119. Because when we have received God's love, we also will love to do his will. Als het nou geleentheid om ons offergaves aan die Heer aan te bieden, uit dank voor die verlossing wat hij zo rijkelijk voor ons uitgestort heeft. En daarna zing ons schriftberijming 50 vers 7, die lofprijzing van die Vader, die Zoon en die Heilige Geest. So let's now give our offerings to the Lord. being thankful for everything that he has given to us, the full salvation. And then we sing scripture hymn 50, verse 7, which is a doxology, a song of praise to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mag nou die seën van God ontvang en in vrede weer huis toe gaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.
tyd nie.
Thank you.